Dominee Harongozo hoopt zo dadelijk te mediteren naar aanleiding van het gedeelte wat u vindt in 1 Samuel 9, de eerste 10 verzen. Ik wil de schriftlezing doen. 1 Samuel 9, de eerste 10 verzen. Er was nu een man van Benjamin, wiens naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Begorat, de zoon van Afia, de zoon eens mans van Jebini, een dapper held. Die had een zoon, wiens naam was Saul, een jongeling, en schoon, ja, er was geen schoner man dan hij onder de kinderen Israëls. Van zijn schouders en opwaarts was hij hoger dan al het volk. De ezelinnen nu van Kis, Sauls vader, waren verloren. Daarom zeide Kis tot zijn zoon Saul: neem nu 1 van de jongens met u en maak u op, ga heen, zoek de ezelinnen. Hij dan ging door het gebergte van Ephraim en hij ging door het land van Salisa, maar ze vonden ze niet. Daarna gingen zij door het land van Sahalim, maar ze waren er niet. Verder ging hij door het land van Jemini, doch zij vonden ze niet. Toen zij in het land van Zuf kwamen, zeide Saul tot zijn jongen die bij hem was: kom en laat ons wederkeren, dat niet misschien mijn vader van de ezelinnen aflaten en voor ons bekommerd zij. Hij daarentegen zeide tot hem: zie toch, er is een man Gods in deze stad. En hij is een geëerd man, al wat hij spreekt, dat komt zekerlijk. Laat ons nu derwaarts gaan, misschien zal hij ons onze weg aanwijzen, op de welke wij gaan zullen. Toen zeide Saul tot zijn jongen: maar zie, zal wij gaan, wat zullen wij toch die man brengen? Want het brood is weg uit onze vaten, en wij hebben geen gave om de man Gods te brengen. Wat hebben wij? En de jongen antwoordde Saul verder en zeide: zie, er vindt zich in mijn hand het vierendeel 1 zilveren sikkels, dien zal ik de man Gods geven, opdat hij ons onze weg wijze. Eertijd zeiden ieder al dus in Israël, als hij ging om God te vragen: komt en laat ons gaan tot de ziener, want die heden een profeet genoemd wordt, die werd eertijds een ziener genoemd. Toen zeide Saul tot zijn jongen: uw woord is goed, kom, laat ons gaan. En ze gingen naar de stad waar de man Gods was.
Like first, I would like to say grace and peace from our God, who is the Father, and from His Son, Jesus Christ.
Allereerst wil Dominee Harongozo ons de vrede toewensen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
This is my first time I preach in English, so please don't be angry if I'm not so good with English.
Het is de eerste keer dat hij in het Engels spreekt. Ook voor mij om te vertalen trouwens. Dus hij zegt: neem me niet kwalijk als het niet misschien altijd zo helemaal goed overkomt.
But I believe God's Spirit will lead us.
Maar hij gelooft dat de Geest van God ons zal leiden.
Jesus teach us the greatest commandment is: thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul and with all thy mind. And the second is like unto it: thou shalt love thy neighbor as thyself. Nice word, love. It has been used and is being used many times. It's often abused.
Dominee Harongozo hoopt te spreken over het thema standvastigheid en getrouwheid. En hij begint met de woorden aan te halen van de zaligmaker, waarin hij de samenvatting van de wet aangeeft: dit is het grootste gebod, gij zult een Heere uw God liefhebben, het geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan hetzelfde gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dat is een dierbaar woord, liefde. Het is een veelgebruikt woord, maar het wordt vaak ook misbruikt.
And what does it mean to love God? Many things could be said about this, and many teachings have already been said from different approaches, from an emotional point of view, from practical point of view. What is the meaning in the Hebrew language of the Old Testament? What is the meaning in the New Testament Greek language?
Maar wat betekent het eigenlijk om God lief te hebben? Er zou heel veel over gezegd kunnen worden, en daar is ook veel over gezegd vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit een emotionele invalshoek kun je erop ingaan. Praktisch, wat het betekent in het Hebreeuws van het Oude en in het Grieks van het Nieuwe Testament.
I myself have dealt with it. What does it mean to love God? But now I don't want to dive into the concept of love, but what captured my heart within, more precisely in James 1:12, he says, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which is the Lord hath promised to them that love him.
Ik heb er voor mezelf over nagedacht wat het betekent om God lief te hebben. En dan wil ik me vanmorgen niet zozeer in het begrip liefde verdiepen met u, maar meer hierin wat mijn hart heeft geraakt. En dat heeft te maken met de woorden uit Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem lief hebben.
He says, the God promised the crown of life to those who love him, those who endure it under the temptation. The word endure in the New Testament Greek language, hypomeno, also means to stay under or behind something. That person doesn't run away from the load. He doesn't leave when he feels like a burden, when he's in a bad mood, when he is sad, when he's tired. It stays below. He's a steadfast. You could also say that he remains loyal, faithful. That is why Book of Revelation says in 2:10, be too faithful unto death, and I will give the crown of life. Here too we read about the crown of the life.
Jacobus zegt dat God de kroon des levens belooft aan al degenen die hem lief hebben, aan degenen die volharden te midden van de verzoeking. Het woord volharden in het Nieuw Testament, die Grieks hypomeno, betekent ergens onderblijven. Je loopt niet weg van de last. Zo iemand gaat niet weg als hij iets als last voelt. Zelfs niet als hij vermoeid is, als hij verdrietig is of teleurgesteld is. Nee, hij blijft eronder. Zo iemand is standvastig. Je zou ook kunnen zeggen dat hij loyaal blijft, dat hij getrouw blijft. En daarom zegt God in Openbaring 2 vers 10, zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Ook hier in Openbaring, net als bij Jacobus, lezen we dus van de kroon des levens.
And we just hear the story from the Old Testament in which the personalities of the two people stand out. And in whom can we see what it means endurance and steadfastness and to be faithful.
We hoorden zojuist in de schriftlezing een geschiedenis uit het Oude Testament, waarin de persoonlijkheden, de karakters van twee mensen opvallen. En in hen kunnen wij zien wat volharding of standvastigheid en getrouw zijn betekent.
The first one is Saul, who will become the first king of Israel. The second is Prophet Samuel, who is also the last judge in Israel. This period is a great historical turning point in the history of Israel, for the age of judges ends and the age of the kings begins. It was also a sad turn of events because the judges were God-chosen men, called and anointed to be a leaders of his people. But the children of Israel wanted to adapt to the people living around them and to the fashion of the time. So they demanded a king for themselves who would rule over them. The royal office, on the other hand, is no longer based on the divine selection, but on inheritance.
De eerste van de twee om wie het gaat is Saul. Hij zal de eerste koning van Israël worden. De tweede om wie het gaat is de profeet Samuel, die tevens de laatste richter van Israël zal zijn. Deze periode is een groot historisch keerpunt in de geschiedenis van Israël. Maar het houdt in dat het tijdperk van de richters eindigt en dat het tijdperk van de koningen begint. Tegelijk was het een verdrietige verandering, omdat de richters door God uitverkoren mannen waren, geroepen en gezalfd om de leiders van zijn volk te zijn. Maar de kinderen van Israël wilden zich aanpassen aan de volkeren die om hen heen woonden. En ze wilden ook een koning hebben en meedoen met de mode van de tijd. Ze wilden een koning die ook hen zou regeren. Maar in tegenstelling tot de aanstelling van de richters is het koninklijk ambt niet gebaseerd op goddelijke uitverkiezing, maar op erfelijke opvolging in de lijn van de geslachten.
The name also say a lot. Saul means demand. Who the people wanted, asked, demanded. And Samuel means God has heard. Saul is the choice of the human will. Samuel is the choice of God.
Ook hun namen zeggen veel. Saul betekent de gevraagde. De gevraagde van de kant van het volk. Samuel betekent God heeft gehoord. Saul is de keus van de menselijke wil. De keus van het volk. Maar Samuel is de keus van God.
About Saul we read about him that he was rich. Good bloodline. Very good pedigree, we could say. He was beautiful, handsome. There was no one more beautiful than him in all of Israel. They have many goods, such as donkeys. It means for transport, value, yes. And once these donkeys are lost, and his father sent him to take for them, to look for them. And he leaves.
We lazen over Saul dat hij rijk was, goede afkomst had, een goede stamboom zou je kunnen zeggen. Hij was schoon, er was niemand schoner dan hij in heel Israël. Saul en zijn vaders huis waren rijk, ze hadden veel goederen, zoals ezels. Dat waren transportmiddelen die waarde hadden. Op een keer toen de ezels kwijt waren en Sauls vader hem erop uitstuurt om ze te zoeken, ging Saul.
At first glance, it even seems insignificant. Okay, lost the donkey, so what? Why is in the Bible so simple things? But it reveals a lot about Saul's personality. They cover a large area for days, and Saul gets tired and bored, and he says, let's go home. And now we can see his weakness. He's not a steadfast, not an endure, not faithful. And he can explain it. It doesn't make sense. They are already worried about us. Maybe they already found it. We have nothing to eat. We don't have any more bread.
Op het eerste gezicht lijkt deze gebeurtenis over het verlies van en het zoeken naar ezels onbelangrijk. Maar het laat ons veel zien van Sauls persoonlijkheid, wie hij is. Saul en zijn knecht bestrijken dagenlang een groot gebied om af te zoeken. Maar dan wordt Saul moe en hij vindt het genoeg. Hij zegt tegen zijn knecht, laten we naar huis gaan. En hier zie je zijn zwakte. Hij is niet standvastig. niet volhardend, niet getrouw. Hij zegt, ons zoeken doet er niet meer toe. Ze maken zich misschien intussen wel zorgen om ons. Misschien hebben ze de ezels al gevonden. En we hebben zelf niets om te eten, zelfs geen brood meer.
And later, this will be the reason, like he will fall like a king also. He will change his mind and he can always explain it why.
Dat lijkt, zo is het zal in elkaar. Hij weet precies altijd weer er een goede draai aan te geven en te verklaren waarom hij iets doet.
And many people today behave this way. They start to task with enthusiasm, but gives up. Maybe they get bored, maybe because of the emotion, suggest otherwise. Maybe the value of the world around is different, and they want to be like the world.
Veel mensen gedragen zich op dezelfde wijze als Saul. Ze beginnen ergens enthousiast aan een bepaalde taak of roeping, maar ze blijven niet standvastig, ze geven daarna op. Misschien omdat ze het zelf wel genoeg geweest vinden, of omdat hun gevoel wat anders zegt, of omdat de waarden van de wereld zo haak staan op datgene wat God wil.
They cannot remain steadfast and faithful. And now I'm not talking about spectacle or test of faith in the front of everyone. Of course, there are also such spectacle cases when our faith is really tested, but often even when seemingly ordinary things happen in our life, how steadfast and faithful we can be. For example, back home, in your family life, when there are problems in your marriage, and Christian can have problems in marriage, when you have problems with your children, and Christian can have problems with the children, your health, and Christian can have problems with health, or at work, what you're doing? You give up? You run away? You say, it's done. That is it. It's over. And you walk away. I don't like it. I feel bad. I give up.
Zij kunnen niet standvastig en trouw blijven. En nu heb ik het hier niet over een bijzondere geloofsbeproeving die in het openbaar ten overstaan van andere mensen plaatsvindt. Natuurlijk zijn er ook zulke bijzondere situaties waarin ons geloof werkelijk op de proef wordt gesteld. Maar vaak blijkt juist in ogenschijnlijk gewone dingen hoe standvastig en trouw we zijn. Bijvoorbeeld thuis, in je gezinsleven. Als er problemen zijn in je huwelijk, dat kan ook bij een christen. Als je problemen hebt met je kinderen, dat kan ook bij een christen. Of met je gezondheid, of op je werk, wat doe je dan? Geef je het op? Ren je weg? Zeg je dat je er klaar mee bent, dat het voorbij is? En loop je er vandaan, zeg je, ik voel me ongelukkig, ik geef het op, ben je getrouw of standvastig of niet?
Many people run away from their responsibility as a Christian, as a parent, as a child. Moreover, nowadays you can replace everything if you feel differently. Husband, wife, religion, gender. As if we're just a bowl of soup. It doesn't taste good. I don't like it. So I order something else.
Veel mensen lopen weg voor hun verantwoordelijkheid als christen, als ouder, als kind. Bovendien, vandaag de dag kun je alles inwisselen als je ergens anders over denkt. Je man, je vrouw, je religie, je gender. Vul maar in. De dominee vergelijkt het met een kom soep. Het smaakt me niet goed, ik vind het niet lekker, dus ik wil er iets anders voor in de plaats hebben.
And it is said that many times in the life of the people who consider themselves Christian, there is a problem with the steadfast and loyalty.
Het is verdrietig dat juist in het leven van mensen die zichzelf als christen zien, er heel vaak een gebrek is aan standvastigheid en loyaliteit, getrouwheid.
Steadfast reveals a lot about the state of your faith and is the emanation of your spiritual state.
Standvastigheid laat veel zien over de staat van het geloof. Het is kenmerkend voor je geestelijke staat.
Such a person cannot remain steadfast in the field of the faith either. In the letter of James, we read in the first chapter, from the 2 to the 8, that this person is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. And such a person is double-minded. In Hungarian, we said double-hearted and unstable all his ways.
Deze onstandvastigheid vertaalt zich ook door in het leven des geloofs. Jacobus zegt in hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 8, dat zo iemand is als een baar der zee, die wordt voortgedreven door de wind en op en neer wordt geworpen. Zo iemand is dubbelhartig in al zijn wegen.
In Hebrews 10:36 we see, requires endurance, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise.
Hebreeën 10, vers 36 zegt dat wij lijdzaamheid van noden hebben, opdat wij de wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis mogen wegdragen.
And God rewards the steadfast. The gift is not in proportion of the completion of the task. Saul is only looking for his donkeys, but if he goes along the road, a crown awaits him. On the end of the road, there is the crown.
God beloont degenen die standvastig zijn, die getrouw zijn. Nee, de beloning op die getrouwheid staat niet in verhouding tot het volbrengen van de taak. Saul was slechts op zoek naar zijn ezels. Maar als hij op aandringen van zijn knecht volhardt in het zoeken, krijgt hij straks de kroon aan het einde van de weg. Hij wordt tot koning gezalfd over Israël.
All he asks from us is that you be steadfast and faithful. Stay in the faith where I place you. And this is not in proportion to the reward, because he gives us a heavenly crown. Not because we are so good, not because we deserve it, but by the grace of God.
Het enige wat God van ons vraagt is dat u standvastig en trouw zult zijn. God zegt volhard in het geloof dat ik u gegeven heb. Maar dit staat niet in verhouding tot de beloning, een hemelse kroon. En die krijg je niet omdat u zo goed was, niet omdat u het verdiende, maar enkel door de genade van God.
Calvin says in the Institution, however, since God is gracious and does not subject our actions to the striker's judgment, but sees them as if they were perfectly poor, therefore, despite their unworthiness, he rewards them with an infinite number of blessings, both in this earthly life and in eternal life. And he says later, for the Lord says that the crown of the labors and struggles is always prepared in the heaven.
Dominee Harangozo citeert uit de institutie van Calvijn. Echter, aangezien God genadig is en onze daden niet aan het strengste oordeel onderwerpt, maar ze ziet alsof ze volkomen zuiver zijn, daarom, ondanks hun onwaardigheid, beloont hij ze met een oneindig aantal zegeningen, zowel in dit aardse leven als in het eeuwige leven. Want de Heere zegt dat de kroon van ons werk en van onze worstelingen in de hemel is bereid.
And before I talk about Prophet Samuel, it's very interesting to mention a few more words about another person who is in this story. And his soul's servant.
Voordat we het hebben over de profeet Samuel, is het van belang om nog een paar woorden te wijden aan een andere persoon die in deze geschiedenis voorkomt, namelijk Sauls dienstknecht.
We don't know his name, we don't know his age, his martial status, nothing. But his speech and behavior reveals a lot about his faithfulness. He pursues Saul to go to the prophet Samuel, and he owes the crown to him. But it would have been easier to him to go home. It would be easier to give up to him also. Not roaming, sleeping under the open sky, and listening to Saul whining. But he knew what is his commission, and he was faithful in it. In fact, he even donates his own money. He donates his own silver. And we don't know if he received any rewards for return for all of this. He can be for us a picture. Can we do that? Can I serve without receiving praise, receiving clapping, receiving diploma? That they will not dedicate a statue to me for my services? My name will not be engraved in gold? And this is what means to be faithful servant.
Van die dienstknecht van Saul weten we niets. We weten zijn naam niet, zijn leeftijd niet, zijn burgerlijke staat, helemaal niets. Maar zijn spraak en gedrag, zijn praat en daad, laten ons veel zien van zijn getrouwheid. Hij spoort Saul aan om naar de profeet Samuel te gaan. Saul heeft straks indirect de kroon aan hem te danken. Want het zal voor Sauls knecht veel gemakkelijker geweest zijn om naar huis terug te gaan en het zoeken naar de ezels op te geven. Dan zou hij niet langer hoeven te zwerven en te slapen onder de blote hemel en te luisteren naar Sauls geklag. Maar Sauls knecht wist wat zijn opdracht was en hij was er getrouw in. Sterker nog, hij schenkt zelfs zijn eigen geld, hij geeft zijn eigen zilver om het als gave aan Samuel te geven. We weten niet of hij voor dit alles een beloning heeft ontvangen. De vraag is, kan ik dienen zonder lof, zonder beloning, zonder een diploma of waardering te ontvangen? Ook als ze als knecht geen standbeeld aan mij wijden en mijn naam niet in goud zal gegraveerd worden. Dit is het kenmerk van een getrouwe dienaar te zijn, iets zonder beloning doen, om niet.
Faithfulness also means that I work for the good of those in need. As the Heidelberg Catechism teaches us in the question 111, what does God require in the 8th commandments? That I promote the advantage of my neighbor in every instance, I can or may, and deal with him as I desire to be dealt with by others. Further, also that I labor faithfully so that I may able to relieve the needy.
Getrouwheid betekent ook dat ik bijdraag aan het welzijn van mensen in nood. Zoals de Heidelberger Catechismus ons leert in vraag 111, wat gebiedt God in het 8e gebod? En dan luidt het antwoord dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen.
This servant is a guide. Although he didn't find the donkeys, he was able to point out to the messenger of God. Shouldn't this be the projection of the Christian man? How do we point out with our life, faith, and loyalty to that one whom God sent to this world, but who is more far righteousness and holy than any Old Testament type? And that how we use what we have received from him, whatever materials or spiritual gifts, for his glory.
Deze dienstknecht van Saul is als een gids. Hoewel ook hij de ezels niet vond, wees hij heen naar Samuel, de ziener, de dienstknecht van God. Zou dit niet een voorbeeld moeten zijn in het leven van elke christen? Hoe zouden wij met ons leven in geloof en getrouwheid moeten heenwijzen naar Christus Jezus, naar degene die God in deze wereld heeft gezonden? Hij is veel rechtvaardiger en heiliger dan welk oudtestamentisch type van hem dan ook. Alles wat we van hem ontvangen, of het nu gaat om tijdelijke, materiële of geestelijke gaven, moeten we gebruiken tot zijn eer en lof.
En de derde persoon is Samuel, prophet Samuel. Hij is only indirectly present in this text, what we read aloud, but what the servant says about him, what he heard about him, reveals a lot about him.
De derde persoon waar we bij stilstaan is de profeet Samuel. Hij is slechts zijdelings in de tekst aanwezig die ons werd voorgelezen. Maar wat Sauls knecht over Samuel zegt, laat ons veel zien over wie hij is.
Everything he says comes true. Not because himself is so clever or does miracles or magic using his own power, but because he only says what God says. He only tells the truth. Samuel insisted on the truth of God and acted faithfully in everything.
Alles wat Samuel zegt, komt uiteindelijk uit. Niet omdat Samuel zelf zo verstandig is of in eigen kracht wonderen kan doen, maar omdat hij doorgeeft wat God hem heeft gezegd. Hij vertelt dus niets anders dan de waarheid. Samuel vertrouwde op die waarheid van God. Hij handelde in alles getrouw.
Yet he lived in a corrupt society. As a child, he came to the house of high priest Eli. And he was brought up together with his sons, who are student priests. But also we read about these sons of Eli, that they lived a prophet-seeking, pleasure-seeking, harlot, immoral life. He was surrounded by corrupt church life. He could have asked why he should be different, but he remained faithful.
Intussen leefde Samuel in een corrupte omgeving. Als kind kwam hij in het huis van de hoge priester Eli en groeide hij samen op met diens zonen die leerlingpriesters waren. We lezen van die zonen dat zij een leven leiden vol winstbejag, vol ontucht, plezier en tegen Gods wetten ingingen. Kortom, Samuel bevond zich te midden van een corrupt kerkelijk leven. Hij had kunnen gaan twijfelen aan zijn eigen doen en laten. Waarom zou ik het anders doen dan de mensen in mijn omgeving? Maar nochtans bleef hij getrouw.
And there was a problem in his family too. His own sons, the sons of Samuel, who became judges themselves, became corrupt, accepting gifts, seeking profit and perverting the truth. But not Samuel. He remained steadfast and loyal.
En ook in Samuels eigen gezin waren er problemen. Zijn zonen, die als rechters waren aangesteld, werden corrupt en accepteerden geschenken. Zij waren uit op geldelijk gewin en ze verdraaiden de waarheid. Samuel daarentegen bleef, ondanks alles, standvastig en getrouw.
He might have thought a little profit would come in handy. When he retires, he will come in handy with the old days. But no, when he retires, like a judge, he publicly asked the question from everyone, have I accepted anything from anyone? And the answer is no.
Samuel zou gedacht kunnen hebben dat wat geld wel van pas zou kunnen komen later. Wanneer hij oud geworden zou zijn, zou hij het goed kunnen gebruiken. Maar nee, Zo heeft Samuel niet geleefd. En als het dan later zover is, dat hij geen richter meer is, dan stelt hij in het openbaar publiek de vraag, heb ik van iemand ooit iets aangenomen? En het volk antwoordt dan, nee.
In 1 Samuel 3:19 says about Samuel, the Lord was with him and did let none of his word fall on the ground. He kept it. He was steadfast. He was faithful. He was under of the word of God. He didn't care what the world says, what others says. He was not influenced by his own emotions and mood. He was faithful and steadfast.
In 1 Samuel 3 vers 19 staat, de Heere was met hem en liet niet een van al zijn woorden op de aarde vallen. Samuel was standvastig, hij was getrouw. Hij boog in gehoorzaamheid voor en onder het woord van God. Het maakt hem niet uit wat de wereld zei, wat anderen zeiden. Hij werd niet beïnvloed door zijn eigen gevoelens en gedachten. Hij was getrouw en standvastig.
Question, how steadfast and loyal are you? Of course, we can ask the question, am I able to do this on my own? The answer is no. Already the first man could not be steadfast, and with the fall in the sin, man's nature was completely corrupted.
Een vraag. Hoe standvastig en getrouw bent u en jij? Natuurlijk kunnen we de vraag stellen, kan ik dit dan in eigen kracht? Het antwoord is nee. Want de eerste mens, dat is Adam, is niet standvastig gebleven. En door de zondeval is onze menselijke natuur totaal verdorven.
The steadfast, as Calvin says, is given to us by God's grace. From him comes the right use of the gifts, and just as the reward comes from his gracious goodwill.
Dominee Harangozo haalt opnieuw een citaat aan uit de institutie van Calvin en geeft aan, de standvastigheid is, zoals Calvin ons zegt, gegeven door Gods genade. Van hem komt het juiste gebruik van die genade. En verder wil God genade geven om deze genadegiften te gebruiken zoals hij het wil.
Just like everything what we have. Our faith, our loyalty, our steadfastness and our existence itself is because he, the only true God, willed it that way. He designed us, created us, redeemed and chose us by his grace. It's not our merit. We could do nothing about it and we can't add anything to it. But before anyone says that this confessing, this is make us proud, I must say that the Spirit of God must produce the very opposite, humility, humbleness and thanksgiving in our hearts.
Het is net als alles wat we gekregen hebben. Ons geloof, onze getrouwheid, onze standvastigheid en ook ons bestaan zelf. Dit hebben we gekregen, omdat de enige ware God het zo heeft gewild. Hij maakte ons, hij schiep ons, hij verloste ons en hij heeft ons uitverkoren door zijn genade. En het is niet vanwege onze verdiensten. We kunnen er niets aan afdoen en we kunnen er ook niets aan toedoen. Maar voordat iemand zegt dat deze belijdenis ons hoogmoedig kan maken, moet ik zeggen dat Gods geest juist het tegenovergestelde teweeg brengt in ons hart, namelijk nederigheid, ootmoed en dankbaarheid.
We can only ask with David, what he says in 2 Samuel 7:18, who am I, O Lord Jehovah, and what is my house that you has brought me thus far? And also in Psalm 144, Jehovah, what is man that you take knowledge of him, or the son of man that you make account of him?
Die verwondering horen wij terug in de woorden die David gebruikt in 2 Samuel 7, vers 18. Wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En in Psalm 144, vers 3. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent, het kind des mensen dat gij het acht?
So blessed is the man that endureth temptation. For when he tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love him. James 1:12. Amen.
Dus, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem liefhebben. Jacobus 1, vers 12.
Amen. God bless you.
Amen. De Heere zegene u. Wij willen gaan zingen uit Psalm 119, vers 34 en 36. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed? En vers 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Balkanzending. We bevelen de collecte hartelijk in uw milddadigheid aan. We zingen dus Psalm 119, vers 34 en 36.